Goedemorgen, broeders en zusters. Het is me echt een groot voorrecht om zo bij u te zijn. En ik weet niet of u zich realiseert. En allereerst wil ik mijn verbondenheid eigenlijk met u tot uitdrukking brengen. En mijn dankbaarheid. En ik weet niet of u zich realiseert dat u gered bent door een onverhoord gebed. En dat was het gebed wat Jezus eigenlijk bad in de hof van Gethsemane, toen hij die beker nam en die beker zag over de toorn van God, over het oordeel van God. En de Heere God, zijn vader, vroeg, laat deze beker aan mij voorbij gaan. En God beantwoordde dat gebed niet. En hij dronk die beker, de beker van het oordeel, dronk hij tot op de laatste druppel uit om ons een andere beker aan te reiken. En dat is de beker van het nieuwe verbond. En in dit verbond voel ik me zo verbonden met u. Voelt de gemeente van Jezus Christus en Roermond zich ontzettend verbonden met u. En dat is de allereerste reden eigenlijk en de bovenste reden van onze verbondenheid. Maar er is nog een andere verbondenheid, die ligt eigenlijk meer op het persoonlijke aard. En dat is namelijk dat ik ben 39 jaar ben ik getrouwd met Rietje. We hebben 5 kinderen en alle 5 kinderen zijn dienen de Heere God in de gemeente. En we hebben ze steeds gebeden dat ze ook christelijke partners zouden krijgen. Dat ze mannen en vrouwen zouden trouwen die de Heer Jezus dienen, die hem willen eren. En dat is natuurlijk niet zo eenvoudig in Limburg. Omdat er niet zoveel christenen zijn. En dat was ook een grote nood die we eigenlijk als ouders hadden. Dus we baden eigenlijk al voor de kinderen vanaf hun geboorte. Voor hun partners. En God verhoorde dat op een hele bijzondere manier. En hier is die verbondenheid met u. Want door ons gebed werd er, ja, soms is het zo dat God op een wonderlijke manier gebeden verhoort. Want in Groningen werd een vader werkeloos. En die had 3 zonen. En die voelde het al aankomen. Hij vond werk in Roermond. En hij kwam met zijn zonen, met zijn vrouw, met zijn gezin bij ons in de gemeente. Inmiddels zijn ze vertrokken weer naar Andijk. Maar de 3 zonen zijn achtergebleven. En 2 van deze zonen zijn met onze dochters getrouwd. Vandaar dat ik dus ook een persoonlijke verbondenheid met u ervaar. Ik wandelde deze week met een kleinzoon van ons, is 9 jaar, en hij wist dat ik naar Groningen ging en hij zei tegen mij, opa, Groningen zit in mijn bloed, want papa is hier, is in Groningen geboren. Vandaar al die bijzondere verbondenheid. Maar ik wil ook de dankbaarheid tot uitdrukking brengen. Het is zo dat in Limburg, Wim en Kobe die zijn door u in de gelegenheid gesteld om naar Limburg te komen om daar de gemeentes te dienen. En ik weet niet of u iets weet van de geschiedenis van de evangelische gemeentes in Limburg, maar wij hebben geen traditie. Rietje en ik behoren eigenlijk tot de eerste generatie evangelische christenen in Limburg. Want 30 tot 40 jaar, 35 jaar geleden. Toen kwamen er zendelingen uit Amerika. Blijkbaar was daar eigenlijk toen de tijd vanuit Nederland niet direct een visie om mensen te zenden naar Brabant en Limburg. En werden er zendelingen vanuit Amerika, bracht God bij ons. En die stichtten de eerste baptistengemeentes. En je kunt zich dat misschien niet voorstellen, maar toen ik 23 jaar was, toen had ik de eerste keer in mijn leven een Bijbel in de hand. Mijn vrouw en ik zijn Rooms-Katholiek opgevoed. We zijn echt door onze ouders hebben datgene ons willen geven wat ze konden geven. Maar van een persoonlijke relatie met Jezus Christus, daar hadden wij geen enkele notie van. Ik vertelde gisteravond nog aan Wim en Kobe dat er was de wereldkampioenschappen waren, voetballen waren in Mexico. Daar kwam me iemand helpen, want we waren een kinderkamer aan het inrichten. Die kwam daar schootjes timmeren. En op een gegeven moment, toen zei hij tegen mij, Neil, luister, ik heb iets op de televisie gezien en ik weet dat jij het antwoord weet, maar ik weet niet wat het betekent. En toen schreef hij met een kwast met verf op de muur J-O-H.3.16. Hij zei, als ik naar de televisie naar voetballen kijk, dan zie ik daarachter deze getallen, deze tekst. Ik weet niet wat het is. Ik zeg, leg de kwast eens neer, kom eens zitten. En ik heb hem een evangelie kunnen uitleggen. Zijn vrouw kwam toen naar ons toe, ook met de man. Ze zaten bij ons op de bank. En ook hun lieten we een Bijbel lezen. En toen zei hij, dit is een historisch moment voor mij. Ik zeg, waarom? Vertel eens. Hij zegt, het is de eerste keer in mijn leven, en hij was over de 30, de eerste keer in mijn leven dat ik een Bijbel in de hand heb. Ik zeg, geef hem terug. Ik heb hem iets daarin ingeschreven, want ik zei, het is voor mij ook historisch en deze Bijbel mag je houden. En u ziet dat wij in Limburg hebben we geen traditie. En daarom is het ook ontzettend belangrijk dat er visie ook is in het land, bij gemeentes. En ik ben zo dankbaar voor u in Groningen en ook in de gemeente in Drachten, dat er mensen komen die niet een wegwijzer willen zijn. Want wegwijzers hebben we genoeg. We hebben genoeg mensen gehad in Limburg die kwamen, iets over de provinciegrenzen riepen en ons dan na een week weer zelf het wiel lieten uitvinden. Een wegwijzer hebben we niet nodig. Wat wij nodig hebben zijn gidsen. Mensen die door de woestijn zelf al gelopen zijn, zoals Mozes, en dan terugkomen en de moed hebben om met ons samen door die woestijn te lopen, die zij al gegaan zijn, en een gids voor ons te zijn. En Wim en Kobi zijn mensen die dat zijn voor ons. Ook Orlando en Nelleke. Dat zijn mensen die komen en meewerken en helpen. En ook zich niet, zeg maar, ook echt met hun voeten in de modder willen staan. Om te helpen en mee te leiden. En ik ben daarom ontzettend dankbaar dat ik u dat zo mag noemen. En u mijn dank daarin mag tonen. Ik wil vanmorgen met u nadenken over verzoening, de bediening van de verzoening. En ik wil daarvoor lezen een gedeelte uit 2 Korinthe 5, vers 17 tot met 20. En de tekst die ik gebruik, die worden geprojecteerd. Ik gebruik de herziene Statenvertaling. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk, die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij, laat u met God verzoenen. Ik wil met u nadenken over verzoening, en dan met name, wat is verzoening? Wat betekent eigenlijk verzoening? Wat betekent het eigenlijk dat we niet alleen vergeven zijn door de Heere God, want daar wordt heel vaak de nadruk op gelegd, maar wat betekent het eigenlijk dat we niet alleen vergeven zijn, maar ook verzoend zijn met God? En dan, hoe werkt het in ons leven? Wat is dit praktisch? Hoe merken we dit praktisch in ons leven? En ik wil iets van de moeite, misschien herkent u, ik wil u een waargebeurd verhaal kort vertellen, misschien dat u zich daar zelf in herkent. Maar dan ziet u ook een beetje de moeite die wij hebben als mensen. Ik kom het regelmatig ook in mijn eigen leven tegen. Er waren 10 theologiestudenten die moesten een preek voorbereiden van de barmhartige Samaritaan. Dat was een gedeelte van het tentamen van een eindexamen. Ze kregen gelegenheid daarvoor om ieder apart in verschillende ruimtes die preek voor te bereiden over de barmhartige Samaritaan. En dan werd gezegd dat ze dus precies op tijd moesten zijn. Dat zou ook meetellen voor het examen. En de ruimtes waar ze zich aan het voorbereiden waren, lag ongeveer op 20 minuten van loopafstand, daar waar ze het examen werd afgenomen. En net voordat die studenten eigenlijk op pad gingen, kwam er een professor binnen en die hield hen op. Die vertelde iets over het examen, die vertelde iets over de bediening. Het was echt een persoonlijkheid die je niet kon negeren. Dus het werd, die studenten kregen natuurlijk warm. Je kunt zich dat voorstellen, want ze weten van ik moest eigenlijk vertrekken, maar en nu haal ik het niet meer. En op een gegeven moment was dat gesprek ten einde en toen vertrokken ze. En iedereen had ontzettende haast. En onderweg kwamen ze iemand tegen die onwel werd. Was natuurlijk in scène gezet. Je kunt zich dat wel voorstellen. Die viel neer voor de ogen van die studenten die de preek hadden voorbereid over de barmhartige Samaritaan. En van die 10 studenten waren er 7 die doorliepen. Die lieten de persoon gewoon liggen. 2 die riepen iemand anders toe, daar is iemand onwel geworden, wil je voor hem zorgen? En 1 die liet de preek zijn, en examen, en boog zich neer om die persoon te helpen. En blijkbaar is het zo, er is ook een onderzoek geweest bij de ABC-gemeentes, in verband zeg maar met het samengaan met een ander kerkgenootschap, is er een onderzoek geweest, wat is nu de geleerde in de identiteit, noemen ze dat, wat leren we, wat geloven we en wat leven we. En blijkbaar is het zo daar zit soms een kloof tussen. Dat is ook een proces. Als ik zo nadenk met u over die bediening van verzoening, dan begint dat gedeelte ook dat we nieuwe schepping zijn. We hebben een nieuwe status gekregen. U heeft de status gekregen van een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Maar we weten dat die nieuwheid van leven, dat daar ook een stijl bij moet passen. En daar zit soms een kloof in, dat we wel de status hebben, maar niet de stijl van leven. En het bijzondere is dat God met ons in dat proces gaat. Zeker als het gaat over verzoening, om te leven met een leven van verzoening. En dat proces kan soms heel erg pijnlijk zijn. Dat God je status en de stijl van je leven, dat Hij die samen wil brengen. Zodat Hij het karakter ziet. Dat je het karakter laat zien van Jezus Christus. Michelangelo, een bekend, zeer bekend beeldhouwer en schilder, die werd eens gevraagd. Ik weet niet of u wel eens een beeldhouwwerk van Michelangelo hebt gezien, maar ik ben met mevrouw in Rome geweest en het was gewoon adembenemend wat deze man kon maken uit een brok graniet. Uit een hele grote brok marmer. En hem werd eens gevraagd, meneer Angelo, hoe is het mogelijk dat hij uit zo'n granietblok zo'n prachtig levensecht paard kunt maken. En Michelangelo zei toen tegen degene die de vraag stelde, dat is helemaal niet zo moeilijk. Hij zei, waarom is het niet moeilijk? Toen zei hij, dat paard, dat zit erin. En alles wat niet paard is, kap ik er vanaf. Zo eenvoudig. Maar de moeite die wij kennen is dat Jezus Christus door die nieuwe geboorte, is Jezus Christus in ons. En God gaat met u een proces aan, wat alles niet van Christus is, hakt hij af, hakt hij weg. En dat kan een heel moeilijk proces zijn. Dat is hetzelfde, stond ik daar bij het kruis en ik hoorde, vertelde Wim, dat de stenen waren, levende stenen, waarmee de gemeente gebouwd werd. Maar weet u hoe de tempel gebouwd werd? De tempel die werd gebouwd doordat er stenen werden gehaald uit de groeven. Dat vind je in 1 Koningen 6. En aan die groeven werden die stenen gebikt en gebeiteld. En dan werden ze naar Jeruzalem getransporteerd. En dan, als die stenen daar aankwamen, Dan staat er, werd er geen beitel of hamerslag meer gehoord. Die steen die paste er zo in. En aan de groeven was die afgewerkt. En dat is een heel moeilijk proces. Als God u aan de groeven afwerkt. Als hij u maakt tot een beeld van Christus. En misschien zit u wel hier en gaat u door een heel moeilijk proces. Maar het troost mij ontzettend. Dat als ik door een moeilijk proces ga en ik pijn lijd. Dat ik weet dat God in staat is alles en bij machten is. Alles te doen medewerken ten goede. Om me uiteindelijk, want dat is het doel. Om me uiteindelijk te vormen naar dat beeld van zijn zoon. En het onderwerp waar we vanmorgen over spreken, die bediening van verzoening, heeft alles met het karakter van Jezus Christus te maken. En ik wil met u, zeg maar, dat uitdiepen, zover we dat er kan in deze tijd. Maar het is zo dat als je kijkt naar verzoening en je kijkt naar het woordenboek, dan zie je eigenlijk, als je het woord opzoekt, dan staat er vijandschap beëindigen of vrede herstellen. En verzoenen, dat is een heel ander begrip als vergeven. Vergeven is dat je het kwaad wat je berokkend is wel benoemt, maar je zegt, zoals Jozef dat zei tegen zijn broers, toen zijn broers hem echt in die put hadden gegooid, zijn hele tienerjeugd was vergald. En op een gegeven moment, dan komen die broers, en dan zie je ook hoe een mens kan zijn. Ze ontmoeten hem de eerste keer. En je moet het maar eens lezen. Ze weten niet dat het Jozef is. Ze weten ook niet wat ze hem hebben aangedaan. En Jozef herkent zijn broers wel. En weet je wat, wat ze tegen zijn broers zeggen? En hij weet wie ze zijn. Hij weet dat dat zijn broers zijn. Hij weet dat ze hem in die put hebben gegooid. Hij weet dat hij zijn vader niet meer had kunnen zien. Hij weet dat hij zijn broer Benjamin niet heeft kunnen zien. Dat hij in Egypte was. En het allereerste wat ze zeggen tegen Jozef, als hij vraagt wie zijn jullie, dan zeggen ze, wij zijn eerlijke lieden. Wij zijn eerlijke lieden. En zo kom ik me soms ook voor als ik weet dat Jezus kent me allemaal. Hij kent me diepste. Hij kent me. En ik hoef niet meer voor te doen met, ik ben een eerlijk man. Ik weet wat er eigenlijk met me aan de hand is. Ik val me soms zo ontzettend tegen. Ik dacht soms dat ik veel verder was. Naar het gevormd te worden, naar het beeld van Jezus Christus. Maar met die verzoening, als het dan gaat over verzoening, dan zie je dus dat vergeving, dat wil eigenlijk zeggen, ik vergeld het niet. Jozef vergeld het niet. Ze zijn er ook bang voor, dat hij uiteindelijk zal die zijn gram misschien wel gaan halen. Maar Jozef heeft geleerd te vergeven. Maar vergeven is iets anders als verzoenen. We zijn niet alleen vergeven door God, maar we zijn ook verzoend door God. Want ik wil eerst even inzoomen op dat vergeven. Want vaak wordt er gezegd, we zijn vergeven. Waarom zijn we vergeven? En dan wordt er een antwoord vaak gegeven dat men zegt van, ja, de Heere God is liefdevol, hij is genadevol, hij is vol van genade, hij is vol van barmhartigheid en daarom heeft hij mij vergeven. Je moet zich eens voorstellen, als voorbeeld, dat er gebeurt iets zeer ernstig, een van die dierbaren uit die gezin wordt vermoord. Degene die dat doet, de dader die wordt betrapt. Je grijpt hem bij de kraag en u geeft hem aan de politie. De politie die brengt hem bij de rechter. Dan staat hij voor die rechter en hij zegt, je bent op heterdaad betrapt. Je bent schuldig en je krijgt de doodstraf. Want die staat erop. Stel dat het in Amerika is gebeurd. Die staat erop, je krijgt de doodstraf. Maar, zegt die rechter, ik ben een liefdevolle rechter. Ik ben een barmhartige rechter. Ik ben een genadevolle rechter. Je kunt gaan. Je bent vrij. Je kunt zich toch wel voorstellen dat als dat bij u gebeurde, dat u tot het, althans mijzelf kennende, ik zou tot het grootste, het hoogste gerecht gaan en ik zou het publiek maken dat deze rechter gestraft zou moeten worden. Want er is geen recht. En je ziet dan ook in de Bijbel, in Spreuken 17, daar staat, wie de goddeloze vrijspreekt en wie de rechtvaardige schuldig verklaart, zijn voor de Heere een gruwel. En in Spreuken 24, vers 24 staat, wie tegen een goddeloze zegt, u bent rechtvaardig, die zullen de volken vervloeken, de natiën zullen hem verwensen. Dus de vraag is nu, hoe kan God u vergeven, zonder dat hij zelf een gruwel voor zichzelf wordt? Hoe kan God u vergeven, uw zonde vergeven, zonder dat de natiën hem vervloeken? Heeft u zich dat anders afgevraagd? Hoe is het mogelijk dat God u vergeeft en dat hij voor zichzelf niet een gruwel is? En dat heeft alles met dat begrip verzoening te maken, want er is geen vergeving als er geen verzoening is. Verzoening wil eigenlijk zeggen, de schade die is aangericht, dat die hersteld wordt. Dat er een balans is, dat het evenwicht wat er door de zonde is gekomen, dat hersteld wordt. En in het Oude Testament ging het in de regel door oog om oog, leven om leven, oog om oog, tand voor tand, hand voor hand, voet voor voet, blaar voor blaar, wond voor wond. Eigenlijk betekende dat degene die de beschadiging had veroorzaakt, gestraft moest worden met hetzelfde kwaad. En dan pas was hij vrij van schuld. En er staat een voorbeeld in de Bijbel, er staan meerdere voorbeelden van, en nu moet u eventjes met me meelopen, het is misschien even wat droog, maar ik wil met u de diepte in vanmorgen. En dat is namelijk, ik wil u een voorbeeld noemen, hoe die verzoening eigenlijk tot stand kwam in het Oude Testament. En u vindt bijvoorbeeld een geschiedenis in Jozua 9. In Jozua 9, daar trekt Jozua betrekt het beloofde land in, en hij heeft de opdracht van de Heere God om elk volk met de band te slaan. Dat betekent iedereen die moest gedood worden. En de Gibeonieten, een volk ook in het beloofde land, die zien wat er gebeurd is in Ai, ze zien wat er gebeurd is in Jericho, en ze bedenken een list. En die list is dat ze zeggen van, we trekken Jozua tegemoet, we hebben verkruimeld brood, oude wijnzakken, en we doen alsof we uit een land komen wat veel verder weg ligt en we niet behoren tot het beloofde land. Wat ze moeten innemen, zodat we niet gedood worden. Jozua die raadpleegt de Heer niet en hij sluit met de Gibeonieten, sluit hij een verbond. Een paar dagen later komt hij erachter dat die Gibeonieten hem bedrogen hebben, maar het verbond is gesloten. En een verbond kan niet verbroken worden. En dan worden ze wel de slaven en houthakkers in het midden van het volk van Israël, maar ze mogen daar blijven wonen. 300 jaar later, je moet zich voorstellen, 300 jaar later, dan is Saul is koning. En Saul schendt dat verbond. Saul die wil dat verbond niet naleven en hij probeert de Gibeonieten probeert die uit te moorden. En op een gegeven moment, dan is het zo dat hij Saul sterft. Je moet die tijdsvolgorde ook eens een beetje volgen. Saul sterft, David wordt koning en dan komt er 3 jaar lang komt er een hongersnood. En David zoekt Gods aangezicht. Hij vraagt, Heere God, hoe kan die hongersnood nu voorbij zijn? Wat is de oorzaak van deze hongersnood? En dan openbaart God hem... hij zegt dan in 2 Samuel 21 vers 1, op Saul en op zijn huis rust een bloedschild, omdat hij de Gibeonieten gedood heeft. En wat doet David dan? Hij roept de Gibeonieten en vraagt, en nu is het heel interessant die vraag, hij vraagt, wat kan ik voor u doen en waarmee kan ik verzoening bewerken? Waar kan ik verzoening mee bewerken? En wat de Gibeonieten hem vragen is niet mals. De Gibeonieten die vragen 7 zonen of kleinkinderen, kleinzonen van Saul, om die te doden. En David levert ze uit. Hij geeft hen die 7 zonen en kleinzonen, ze worden gedood en dan stopt de hongersnood. Omdat de balans is hersteld. Daar is dat onrecht wat is gebeurd, dat is in evenwicht gebracht. Wat is er nu op Golgotha gebeurd? Wat is er op Golgotha gebeurd? Op Golgotha is niet alleen uw zonde vergeven. Op Golgotha heeft God die weegschaal waar alle zonden van de mens, die zitten u en mijn zonden, die zitten op die weegschaal. En de toorn van God, die moet gestild worden. Want God, hoe kan God vergeven, zei ik net, zonder dat hij een gruwel voor zichzelf is? Er moet iets gebeuren. Hij kan niet zeggen van, ja, je bent vrij. Ik zie het allemaal door de vingers. Want zo'n God zou ik niet willen dienen. Iemand die almachtig is en niet rechtvaardig. Iemand die alles kan, alles weet, alom tegenwoordig is en niet rechtvaardig. Die balans, die moet hersteld worden. En wat gebeurt er eigenlijk? Op die ene schaal komt de zonde en komt de schuld van u, van mij, van de hele mensheid. En wat plaatst God op die andere kant? Vaak wordt gezegd dat die andere kant is het lijden van Christus. Maar ik heb me altijd al afgevraagd, hoe kan het nu zijn dat het 3 uur lijden, dat voldoende is om de hele mensheid te verzoenen? Want als ik zo spreken hoor over het lijden van Christus, dan hoor ik elke hamerslag. Dat heb ik ook tegen die film van The Passion. Dan wordt het lijden van Christus zo uitvergroot, alsof het lijden van Christus voldoende is om die zonde te verzoenen. Want ik heb me altijd al afgevraagd, hoe kan het nu zijn dat Jezus die beker krijgt aangereikt en dat hij bloed zweet? Waarom is dat? Want als ik in de geschiedenis eigenlijk lees, dan zie je eigenlijk dat er broeders en zusters zijn die in het Romeinse Rijk als een fakkel werden gebruikt, met pek werden bestreken of voor de leeuwen werden gegooid. En zij hadden een lofzang. Hadden zij dan groter geloof als ze lijden tegemoet gingen als mijn Heere Jezus? Wat is dat dan? Wat is dan in die beker? In die beker zit niet het lijden. In het beker zit de toorn van God over de zonde. In die beker zit dat hij verbrijzeld wordt. Daar zit dat hij als hele persoon in zijn heerlijkheid op die balans wordt gezet. Niet alleen zijn lijden, maar zijn hele heerlijkheid. Als je de heerlijkheid van de Heer Jezus zou moeten meten, het is onmetelijk en het is ook niet uit te leggen, maar als ik alle goud en alle zilver en alles wat op aarde is en het hele heelal op een weegschaal zet, en ik zet aan de andere kant de heerlijkheid van Christus, dan slaat die balans door. En dat neemt God. En plaatst dat op die balans. Om te verzoenen. Om te verzoenen. Zoals die tekst zegt. Zo heeft hij de wereld met zichzelf verzoend. Door op die balans dat evenwicht weer te herstellen. Zodat hij u de zonde niet hoeft aan te rekenen, zoals in 2 Korinthe 5 staat. Dat hij het ons niet aanrekent, maar hij heeft het wel aangerekend. Hij heeft het wel verzoend. En dat in zijn zoon. Nu is de vraag van hoe werkt dat nu dan in uw leven? Wat is nu die bediening van de verzoening? Aan de ene kant is natuurlijk die bediening van de verzoening, en ik vind het ook schitterend, ik was zo aan het bidden voor u in deze hele week, van Heere God, wat zal ik spreken in Groningen? Waarover zal ik het hebben? En ik denk, ik heb alleen maar 1 boodschap zoals Paulus die heeft, en dat is Jezus Christus en die gekruisigd. En daar wilde ik heel graag met u over spreken. Vandaar dat ik spreek over die verzoening. Maar hoe gaat dat nu in zijn werk, in uw eigen leven? Hoe komt dat nu tot uiting? Als wij een verzoenend leven, die bediening van de verzoening, hoe komt dat nu tot uiting? Ik wil u ook een voorbeeld geven. Weer gewoon als een stukje gelijkenis. Gisteren zijn we uit Limburg vertrokken en we zijn Bij Wim en Kobi hebben we samen een goede avond gehad en zijn daar blijven slapen. Vanmiddag gaan we nog even terug om samen God te danken voor deze dag. Maar stel nu dat we zitten in de kamer en Rietje, mijn vrouw en Wim en Kobi, die gaan de kamer uit en op de tafel ligt een envelop. Ik ben nieuwsgierig, ik pak die envelop. Ik kijk erin, 100 euro. Zo, 100 euro. Ik heb een zwak moment, pak die 100 euro in mijn zak. We babbelen nog wat, wij vertrekken weer naar Limburg. Wim, die pakt die envelop en zegt, Kobi, heb jij die envelop gepakt? Nee, zegt Kobi, ik heb geen envelop, ik heb die 100 euro niet gehad. Ja, maar hoe kan dat dan nou, hoe is dat nou mogelijk? Miel, die is dan alleen in de kamer geweest. Zou hij die hebben genomen? Dus hij belt me op en hij zegt, Miel, luister, ik heb een moeilijke vraag. Maar er lag een envelop in de kamer op de tafel, er zat 100 euro in. Heb jij die genomen? Dan zeg ik, oh Wim, sorry. Verschrikkelijk, ik had een zwak moment, ik heb die bij me gepakt. Inderdaad, ik kom naar je toe en ik kom dat goed maken. Ik ga dus, kom weer naar Groningen, ik heb een envelop bij me. Ik vraag vergeving en Wim en Kobe die zeggen, van harte ben je vergeven. Je bent echt van harte vergeven. Dus ik geef die envelop en dan vertrek ik weer. Wim en Kobi maken de envelop open, zit daar 10 euro in. Zijn we vergeven? Ben ik vergeven? Ja, inderdaad, ik ben van harte vergeven. Zijn we verzoend? Is die relatie hersteld? Als ik de volgende keer kom, dan ben ik ervan overtuigd dat alle geld achter slot en grendel zit. Ik zei vanmorgen in de dienst dat ze dan een herdershond huren. Als ik in de kamer zit en zij gaan uit de kamer, dat ze tegen die herdershond zeggen, als die opstaat, pak hem. Want de relatie is niet hersteld. Er is geen verzoening geschied. Die balans is niet hersteld. En weet je, hoe vaak komt dat niet voor in onze relaties? Hoe vaak is het niet zo dat u vraagt om vergeving? Zonder te vragen welke schade dat die heeft veroorzaakt. Die vraag wordt zelden of nooit gesteld. Wat is de schade die ik heb veroorzaakt? Hoe kan ik verzoening brengen? Weet je, ik heb een eigen bedrijf gehad, dat is nu pas geleden pas verkocht. Ik heb altijd en het voorgangerschap en zeg maar in mijn eigen onderhoud voorzien, omdat de gemeente gewoon in Limburg te klein was om een voorganger te onderhouden. Maar dat heeft een enorme wissel getrokken op ons huwelijk en ook op ons gezin. En soms kwam het voor dat ik had een heel goed fabeltje. En dat zeg ik nu tegen de mannen, vooral tegen de mannen. Als je de prioriteiten niet stelt, dan hebben we uitermate kunstige en prachtige fabeltjes. En een van die fabels is dat we hebben niet zoveel kwantiteit tijd, dus niet zoveel hoeveelheid tijd. Dat hoor ik mannen nu ook zeggen, ik heb het zelf ook gezegd. Ik heb niet zoveel tijd voor mijn gezin. Ik heb niet zoveel tijd voor mijn kinderen. Ik heb niet zoveel tijd voor mijn huwelijk. Maar de kwaliteit die we hebben, die is heel hoog. En weet je, ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik kan thuis niet zeggen, Rietje, luister, vanavond om 8 uur hebben we van 8 tot 10 kwaliteit tijd. Dat is toch absurd? Want de kwaliteit die komt voort uit de kwantiteit, uit de hoeveelheid tijd die je samen doorbrengt. Dat is hetzelfde met de Heer Jezus. Als je een diepe relatie met hem wilt hebben, dan is dat niet een hapsnap gebeuren. Want de kwaliteit komt voort uit de tijd die je samen besteedt. Nou, als je die prioriteiten niet goed hebt, dan is het daadwerkelijk zo, en ik heb het in mijn eigen leven gezien, dat ik schade aanricht. Om één voorbeeld te noemen. We zouden een weekend met 5 kinderen, was het een tamelijk druk gezin, plus een zaak, plus een gemeenteleider. Hadden we afgesproken dat we een weekend zouden weggaan. En dan zouden vrijdagavond zouden we de kinderen naar mijn schoonouders brengen. Ik had het druk op de zaak, ik kwam er niet klaar mee. Ik maakte ook geen besluit om naar huis te gaan. En wat gebeurde er? 'S avonds om 7 uur moest ik thuis bellen en zeggen, Rietje, luister, we kunnen vandaag niet gaan. We gaan morgen. En ik wist niet wat ik aanrichtte. Omdat thuis stonden 5 kinderen met hun koffertjes en Rietje met de koffers voor ons om weg te gaan. En ik had geen notie ervan wat voor een schade dat ik aanrichtte. Ik heb toen, natuurlijk toen ik thuis kwam, zag ik wat ik aangericht had en vroeg ik vergeving. Maar ik had daar geen notie van wat voor schade dat ik aanrichtte. Ik vroeg vergeving. Ik heb toen ook echt een besluit genomen om me daarvan te bekeren. Maar er kwamen momenten dat het soms kwam het weer voor dat ik te laat kwam. En dat riep Rietje natuurlijk iets op van die schade die zij had geleden. En dan werd ik daarmee geconfronteerd. En weet u wat mijn reactie was in eerste instantie? Dan vroeg ik haar, heb je me dan niet vergeven? Ik had geen notie ervan wat het betekent om verzoening te bewerken. Want wat zij communiceerde was niet dat ze me niet vergeven had, maar die pijn en de moeite en die schade die was er aanwezig en ik was daarvoor verantwoordelijk. Totdat ik het inzicht kreeg wat het betekende om verzoend te zijn. Om verzoening te bewerken. Dat ik ook verantwoordelijkheid droeg voor de schade die ik heb aangericht. En broeders en zusters, hoe vaak is het niet in de gemeente? Weet je, verzoening, net als geduld, kun je eigenlijk alleen maar leren door te wachten. Volharding kun je alleen maar leren als er moeite in je leven komt en lijden. En verzoening kun je alleen maar leren als je onder ogen wilt zien welke schade dat je hebt aangericht, om daar een stap in te doen. En ik zou u willen vragen, als u hier in de gemeente een principe afspraak maakt, voordat je naar iemand toe gaat om vergeving te vragen, dat je naar iemand toe gaat en zegt, welke schade heb ik eigenlijk veroorzaakt? Ik wil me verzoenen. Ik wil dat verzoenen. En dat je dan vergeving vraagt. Natuurlijk is het zo dat er sommige dingen, als er een echtscheiding bijvoorbeeld is geweest, dan is er natuurlijk schade aangericht in een gezin, in de kinderen. En als ouders kun je dat niet meer goed maken. Maar alleen de vraag al aan je kinderen, welke schade hebben we veroorzaakt? Weet je, dat werkt wonderen. Waarom? Omdat het karakter van Christus wordt in u duidelijk. Wat duidelijk wordt, is dat God gehakt heeft aan die steen. En dat dat een levende steen is. Die gevormd is aan de groeven. Die de nederigste weg wil gaan. Die niet gaat voor gelijk. Maar die gaat om het karakter van Jezus Christus te laten zien. Ik wil 2 dingen van u vragen om af te sluiten. Het eerste is, bent u zich bewust dat u niet alleen vergeven bent, maar dat u ook verzoend bent en dat iemand anders die kosten heeft betaald? Bent u zich bewust dat u vergeven bent doordat Christus als zoenmiddel op die balans kwam? En als u hier aanwezig bent en u kent dat niet, dan zou ik u willen vragen om iemand aan te spreken. Straks kunt u naar die infobalie gaan. Om te vragen, hoe kan ik nou dat aanvaarden? Want u kunt zichzelf niet verzoenen. Want dat zou betekenen dat u de eeuwige dood in zou gaan. Dat God dat zou vragen. Maar er is iemand anders gekomen die die prijs betaald heeft. En dat hij echt tegen de Heere God zegt en mensen vraagt om die, laat me zien, hoe kan ik dat aanvaarden? Hoe kan ik dat offer van Christus, wat verzoenend is en daardoor ook vergevend is, hoe kan ik dat in mijn leven aanvaarden? En het tweede wat ik u vraag, om daarover na te denken. Ik ben er eigenlijk van overtuigd, toen ik aan het praten was over die 100 euro en die 10 euro, dat God u situaties in de gedachten bracht. Ik had na de dienst, na de eerste dienst, een hele fijne ontmoeting met iemand die tegen me zei, ik heb dat nooit beseft, maar ik kreeg in mijn gedachten waar ik verzoening moest gaan bewerken. En dat ontroert me. Waarom ontroert me dat? Omdat het iets is van de karakter van Jezus Christus. Weet je, dan wordt de stijl van leven, die komt overeen met de status waarin je geroepen bent. En dat is een getuigenis wat vele woorden te boven gaat, want wat mensen zoeken, dat is in u het beeld van Jezus Christus. En ik zou u willen vragen, als God u iets, de Heilige Geest u iets in de gedachte heeft gegeven, dat u zegt, dit, daar heb ik schade veroorzaakt. En misschien is het schade die u niet meer materieel kunt voldoen, maar dat het emotionele schade is. Om toch naar die persoon te gaan, en u weet niet hoe genezend dat is, om te vragen, ik weet dat ik schade heb aangericht. Maar wat kan ik doen? En als u het niet kunt herstellen, dan is het zo'n genade dat u weet dat er een Heer is, een heiland is, die dat wel kan. Ook emotioneel. Dat als je een scheiding hebt gehad en je ziet wat dat voor gevolgen heeft gehad in je kinderen, of dat er iets anders in je leven is gebeurd, waar je grote schuld draagt, dat je weet, o God, u heeft ook dit verzoend. Ik kom er niet aan, maar u heeft dat verzoend. En ik kan veranderen in mijn gedrag, om te laten zien het karakter van uw Zoon Jezus Christus. Ik wil u zo even kort voorgaan. In gebed willen we zo samen even die stilte zoeken. En misschien wil u wat tegen God zeggen in die stilte. Gewoon tussen u en de Heere God. In die stilte, ik wil het muziekteam ook vragen om naar voren te komen. Om in die stilte echt God te zoeken en hem te naderen. En echt ja, te bidden. En die dingen die u in uw gedachten krijgt. Om daar echt God voor kracht en genezing te zoeken. Vader, we willen zo voor uw troon komen in alle vrijmoedigheid en weten dat deze troon geopenbaard is door het offer van uw Zoon Jezus Christus en toegankelijk geworden is voor ons. En deze troon die heet de troon van genade. En deze troon, Heere God, vloeit genade uit, geen oordeel. En we willen u zo danken. Dat we verzoend zijn met u. Dat we vergeven zijn. En dat daardoor de relatie met u is vrijgemaakt. Dat we een diepe, intense, bijzondere, gezegende relatie met u mogen hebben. En mogen feest vieren voor uw aangezicht. Ik wil u ook zo bidden voor degene die u zo aansprak vanmorgen. Als de relaties kapot zijn. Relaties gebroken zijn. Dat u een verzoening gaat bewerken. Dat we de onderste weg willen gaan. Dat we willen weten welke schade we hebben aangericht. En die ander in ons ziet het karakter en die bediening van verzoening in uw Zoon Jezus Christus. O God, met zoveel gebrokenheid, ook in het lichaam van Christus. En ik wil u zo bidden, dat de status waarin we geroepen zijn, heilige, dat we ook een stijl van leven gaan leven wat daarbij past. Een stijl van leven wat verzoening zoekt en vergeving geeft. In Jezus' naam. Amen.